Wij lezen twee stukjes uit de Bijbel, allereerst uit Handelingen 9, de eerste 6 versen, en daarna uit Romeinen 7, vers 14 tot en met vers 26.
En Saulus, blazende naar dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de ogenpriester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige van die van die weg waren vond. Hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw art de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. Romeinen 7, vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeslijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijdicht. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dat lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Wij pakken, gemeente, de draad van de Heidelbergse catechismus weer op. En aan de beurt van behandeling is zondag 49. We zijn bezig met de behandeling van het Onze Vader. En de derde bede is aan de beurt. Zondag 49 bestaat uit één vraag met het antwoord daarop. Zullen wij deze zondagsafdeling met elkaar lezen. De vraag luidt: welke is de derde bede? En het antwoord zegt dan: uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Tot zover de lezing van zondag 49. Gemeente, jongens en meisjes. Het was de afgelopen week de gemeenteweek. En de activiteitencommissie, die gaf voorafgaand aan de gemeenteweek aan iedereen een folder, een heel klein boekje met alle activiteiten die zouden plaatsvinden. Misschien heb jij dat foldertje thuis ook wel in handen gehad en gezien. Of heeft je vader of je moeder erover verteld. Kijk, dan kunnen we gaan spelen in de gymzaal. En die ochtend, dan kunnen we naar de kinderboerderij. En dan vindt er dit plaats en dan dat. Waarom heb je zo'n foldertje gekregen? Waarom heeft de activiteitencommissie die aan u geschonken? Dat is opdat je zult weten wat er plaatsvindt. En zo wordt er een beroep op je gedaan. Laat die activiteiten die er zijn niet aan je neus voorbij gaan. Zo'n foldertje doet een beroep op je. Meld je ook ergens vooraan. Zo doet de derde bede van het Onze Vader ook een beroep op ons allemaal. We staan bij de derde bede stil bij die woorden, u wil geschieden. Maar waarom staan we bij die woorden stil? Nou, de bedoeling is dat wij voor het eerst of weer opnieuw en steeds meer gaan willen wat God wil. En daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is willen wat God wil. Willen wat God wil. Deze wil van God is geopenbaard. Die kost zelfverloochening en vraagt gehoorzaamheid. Dus willen wat God wil, die wil is geopenbaard, kost zelfverloochening en vraagt gehoorzaamheid. De derde bede bepaalt ons bij Gods wil. Nou, wat denk je? Kun je de wil van God te weten komen? Is dat mogelijk? Nou, als het gaat om de wil van God, moeten we een onderscheid maken. Je hebt de geopenbaarde wil van God en je hebt de verborgen wil van God. Je hebt, als het gaat over de geopenbaarde God van wil, de geopenbaarde wil van God, dat je kunt zeggen, ja, dat is wat God wil. Want die wil die is zichtbaar gemaakt. Die wil van God die kun je zien. Die is bekendgemaakt. Maar die verborgen wil van God, die ken je niet. Die zie je niet. Die is onzichtbaar. Die is verborgen. Kijk jongens en meisjes. Als je een boek aan het lezen bent. Je bent op een bepaalde bladzijde bezig met lezen. Dan zie je al die woorden staan. Die letters, die zinnen. En nou, dan lees je het verhaal. Maar dan weet je natuurlijk nog niet hoe het verhaal verder gaat. Dan weet je niet wat er op de volgende bladzijde allemaal staat. Dat is voor jou verborgen. Wil je het weten, ja, dan kun je de bladzijde omslaan en dan kun je daar verder gaan lezen. Maar als je die bladzijde niet omslaat, dan weet je niet wat er volgt. Nou, zo heb je een verborgen wil van God. Je kunt niet even de bladzijde omslaan, want dat boek van de verborgen wil van God, die zit dicht. Die zit dicht met een slot. Wij weten niet alles van Gods wil. Wij weten niet hoe lang de aarde nog bestaat. Wij weten niet precies het aantal gelovigen die in de Heer Jezus zullen sterven. Dat kunnen we niet gaan berekenen. Wij weten niet precies wanneer de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Wij weten ook niet wat de toekomst zal brengen. Dat is voor ons verborgen. En wat die verborgen wil betreft van God, God doet wat hem behaagt. Alles gaat naar de raad van zijn wil. Gods verborgen wil is als een boek, dat zit echt dicht, dat zit op slot en je kunt er niet in kijken. En dat moet je ook niet willen, zegt de Deuteronomium schrijver. Hij zegt de verborgen wil, dat is voor God. En de geopenbaarde wil, die je wel kunt weten, die is voor jou. Die is voor u en die is voor uw kinderen. Want ja, er is niet alleen een verborgen wil. Er is ook een geopenbaarde wil. En Gods geopenbaarde wil is als een boek waarin je kunt bladeren. Waar je kunt inkijken. Waar je in kunt lezen. En zo kom je erachter wat God van je vraagt. En over deze wil, over die wil die is geopenbaard, die is bekendgemaakt, gaat het in de beden die vanmiddag voor ons ligt, vanuit het Onze Vader. Als wij bidden, u wil geschieden, dan bidden we dus of wij samen met anderen de wil van God mogen doen die hij aan ons heeft bekendgemaakt. We vragen of we gaan mogen willen wat God wil. Dat is wel even goed om dat even helder voor ogen te hebben vanmiddag, want als wij die woorden bidden, u wil geschieden, dan bedoelen wij daar heel vaak mee, ja heren, ik weet niet wat er komen gaat. En het is momenteel heel erg moeilijk in mijn leven. Er zijn zorgen. Ik ben in rouw gedompeld. Er is ziekte. Er is een grote onzekerheid hoe het verder moet. Ik weet niet wat de toekomst brengen zal. Maar U wil geschieden. Ik leg het in uw handen neer. Laat uw wil geschieden, want uw wil alleen is goed. En ja, dat is natuurlijk heel rijk. En dat is genade als je dat kunt zeggen tegen God. En als je alles van je leven in handen mag leggen van Hem. Maar dat wordt niet bedoeld met de derde bede. Er staat niet, uw wil geschied. En ja, dan moet ik in leren berusten. Nee, bij de derde bede, uw wil geschieden, gaat het niet zozeer om die verborgen wil van God, maar om die wil die Hij heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt. Kijk, het gaat niet om de vraag, kan ik het eens worden met Gods wil in mijn leven of niet? Dat hoort bij zondag 9 en zondag 10. Het gaat bij de derde bede niet om, kan ik het eens zijn met Gods wil? Maar het gaat om, kan God het eens zijn met wat ik doe in mijn leven? We bidden niet, doet u wat u goed vindt? Nee, we bidden dat wij mogen doen wat God van ons wil. Wat God van ons vraagt. Wat God van ons eist. Ja, en wat God dan van ons wil, dat is helder. Want Hij heeft zijn wil bekendgemaakt in dit bijzondere boek, de Bijbel. Het woord van God. We hebben 66 Bijbelboeken om Gods wil te leren kennen. En natuurlijk, de Bijbel is best een moeilijk boek. En het is handig om er soms een verklaring bij te lezen, om er uitleg over te krijgen. Maar de kern is glashelder. De Heer zegt, ik wil dat je mij lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. En God die geeft zijn 10 geboden aan zijn volk Israël en ook aan ons. In zijn wet staat de heilige wil van God. En de Heere zegt, om maar iets te noemen, ik wil niet dat je voor de afgoden neerknielt, maar dat je alleen mij dient. Ik wil niet dat je mijn naam te grabbel gooit, maar dat je mijn naam heilig te hoog houdt. Ik wil niet dat je liegt en bedriegt, maar dat je eerlijk bent en oprecht. Ik wil dat je mij lief hebt met heel je hart, met alles wat in je is, met je kracht, met je verstand. En dat je me dag onderhoudt, dat je me eert, dat je, om iets uit de bergreden te noemen, dat je als je geslagen wordt, dat je ook nog die andere wang naar die ander toedraait. Ik wil dat je getuigt van mij met woord en in daad. God heeft zijn wet gegeven, zodat wij weten wat Gods wil is. En daarvan geldt, Gods wil is wet. En ja, dat begrijpen de jongens en meiden ook wel. Kijk, wat vraagt God nou van jou en van jouw klasgenootjes? En van jouw vader, moeder, wat vraagt hij van alle mensen? Nou, dit, dat jij leeft, dat ik leef, zoals God dat graag ziet. En hoe weet je nou wat hij wil? God geeft zijn leefregels. En wat leefregels zijn, dat weet je wel toch, die zijn er thuis. Dan heb je regels, dit doen we niet, dit zeggen we niet, die heb je op school. We gaan niet met een stoel door de klas heen gooien. We gaan niet door elkaar praten. We schreeuwen niet. We pesten niet. We zeggen geen rare dingen. En die regels die er zijn, die scheppen duidelijkheid. En als iedereen zich aan die regels houdt, dan wordt het heel fijn thuis en op school. En dan heeft God ook zijn regels gegeven. Hij heeft zijn wil bekendgemaakt in de 10 geboden. En natuurlijk, je kunt dat nog veel breder trekken. Want heel de Bijbel is uitdrukking van de wil van God. En als je in de Bijbel gaat lezen en je gaat bladeren, dan kom je erachter wie wij zijn en wie we zijn geworden na de zondeval. Dat het mis is gegaan en dat God op ons moet toornen en dat hij ons moet straffen. Maar dat hij zijn Zoon heeft gegeven, de Heer Jezus Christus. Omdat hij ons behoud op het oog heeft en omdat hij ons zo graag gelukkig wil maken. Hij wil graag dat je je overgeeft aan hem, aan de middelaar, de Heer Jezus Christus. Hij wil zo graag dat je laat leiden en dat je gaat aan Gods hand. Want de Heer Jezus die is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En om vergeving te geven. Dat is de wil van God. Het is de wil van God dat ik, dat u en dat jij gelooft in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die heeft gezegd, En dit is de wil van diegene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt, in Hem gelooft en het eeuwige leven heeft. Dus God wil dat wij behouden worden. Dat wil Hij. En wat Hij niet wil, dat is dat er maar, als zou het er maar eentje zijn, dat er eentje van ons verloren zal gaan. Dat wil Hij niet. En wat bij ons onmogelijk is, zalig worden, dat is nou mogelijk bij God. En wat is de wil van God als je God lief hebt gekregen? En de Heer Jezus als je zaligmaker hebt leren kennen? Nou, daar schrijft de Bijbel ook over. Dan wil de Heer dat je heilig leeft en dat je rein bent en dat je je afkeert van de wereld. En dat je afhankelijk leeft van God en dat je aan zijn hand gaat. En dat je strijdt tegen de boze en tegen de zonde. En hij wil dat je opgroeit in de kennis van Hem en in de kennis van jezelf. Nou ja, en zo zou je nog wel meer kunnen noemen. Maar ik hou het even kort en bondig. Dus wat God wil, dat is niet onduidelijk. Zijn wil hebben we zwart op wit. In onze eigen taal. Als je de Bijbel open doet, dan vind je geen vreemde Chinese tekens of zo. Maar je kunt de woorden die je ziet staan lezen. En dat roept een vraag op. Ben je er blij mee? Ben je er blij mee dat God zijn wil bekend maakt in je eigen taal? Ben je er blij mee? Nou, de opstellers van de catechismus wel. Kijk maar. Ze hebben het over Gods goede wil. Ja, want God heeft het goede met ons voor. De dichter van Psalm 119, we zongen twee coupletten uit die psalm. Die komt er maar niet over uitverwonderd, over die goede wil van God. En die heeft heel veel woorden nodig om God ervoor te danken dat Hij die goede wil heeft bekendgemaakt. En hij gaat ervan zingen. Hij heeft er een hele lange psalm voor nodig. Hij vermaakt zich erin. Hij verheugt zich erin, in die wet, in die wil van God. Wat zijn wij rijk bevoorrecht. Dat wij ook op de hoogte zijn van wat God wil. Dat brengt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat betekent dat je nooit kunt zeggen tegen God ter verontschuldiging, ja, sorry, maar ik wist niet wat u wilde. Ja, dat weet je wel. Want je hebt Gods liefdesverklaring en zijn leefregels. Wat Hij wil, zwart op wit. In handen. En God eist, zongen we met Psalm 119 vers 2, dat we op zijn woord gestadig, dus steeds weer opnieuw, letten. En dat wij ons hart aan zijn wil verkleefd er helemaal af vastgeplakt, gedurig op zijn wegen letten. En als u die wil van God kent, dan mag u die wil van God ook doorgeven. Dat is je roeping. Als je de zondagsschool leidt dit jaar, als je de vereniging leidt, je vader werd, moeder, dan mag je doorgeven aan Joelle, hè, bij het ouderen worden natuurlijk, afhankelijk van wat ze kan bevatten. Maar je mag je kind bij de hand nemen en bekendmaken met die wil van God. Dat zongen we ook uit Psalm 78. Psalm 78 zegt zo mooi, God heeft zijn getuigenis gegeven. Een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren. En God die eist het, die vordert het, dat kind na kind, dat geslacht na geslacht, generatie op generatie, dit onderwijs ontvangt. Dat ze op de hoogte worden gebracht met Gods wil. Dat mag je doen als vader en moeder. De Bijbel openen, vertellen met je eigen woorden, plaatjes laten zien in de kinderbijbel. Waarom zou je ze in aanraking brengen met die wil van God? Opdat zij hun hoop zouden stellen op God. Gods wil is geopenbaard, bekendgemaakt. Maar nu gaan we een stapje verder. Mooi natuurlijk dat God laat weten wat hij wil. Maar is het ook moeilijk om zijn wil te doen? Want de tweede gedachte, Gods wil doen, vraagt zelf, kost zelfverloochening. Kijk, wat God vraagt is helder. Waarom zou je dan nog bidden? Laat uw wil geschieden. Is dat nog wel nodig om te bidden? Als je zijn wil weet, dan kun je zijn wil toch opvolgen? Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Maar als je dat zo zegt, zie je dan niet iets heel belangrijks over het hoofd? Zie je dan niet een probleem over het hoofd? Welk probleem? Dit probleem. Dat mijn wil botst met de wil van God. En dat mijn wil haaks staat op de wil van God. Nee, begrijp me goed dat we een wil hebben. Dat we een eigen wil hebben. Dat is niet negatief. Echt niet. God heeft ons geschapen met een wil. Wij zijn geen willoze schepsels. Maar, en dat is het probleem. Onze wil is wel door de zonde aangetast. En daardoor verkeerd gericht. Kijk, Adam en Eva die hoefden in het paradijs niet te bidden uw wil geschieden. Want dat konden ze doen. Gods wil uitvoeren. Ja, tot het moment dat ze hun eigen wil boven de wil van God plaatsten. En toen ging het mis. En sindsdien is de wil van ons mensen door de zonde gebonden. Maarten Luther, bekende hervormer uit de 16e eeuw, die gebruikt ergens het beeld van een ruiter op een paard. Nou ja, je weet wat een ruiter doet, die zit in het zadel op het paard. En die houdt de teugels vast en als hij wil dat dat paard naar links gaat, dan geeft hij met een seintje via de teugels dat paard de opdracht om naar links te gaan. En wil hij dat paard gaat galopperen, nou dan geeft hij een ander seintje. Dat doet hij met de teugels. Maar de Luther zegt, sinds de zondeval is de tegenspeler van God, de duivel, die onze wil aanstuurt. Hè? Hij heeft de teugels van onze wil in handen. Dat heb je misschien helemaal niet door. Want je denkt vrij te zijn en een vrije wil te hebben. Maar bijbels gezien is dat niet zo. Tuurlijk, je moet me goed begrijpen. We hebben natuurlijk wel een vrije wil. Een keuzevrijheid als het gaat om alledaagse dingen. Ja, ik kan zelf kiezen als mijn voordeur geverfd moet worden, welk kleurtje ik op de voordeur wil hebben. En als ik trouwschoenen koop, dan kan ik zelf bepalen welke schoenen ik neem. Ja, die vind ik mooi, want die passen mooi bij mijn trouwpak. Of die lopen lekker. Of, nou ja, dit prijsje staat me wel aan. En ik kan zelf bepalen als ik het stuur van mijn fiets in handen heb, of het stuur van de scooter, of mijn auto stuur, ga ik naar links, naar rechts, rechtdoor. Kan ik zelf bepalen. En ik kan zelf bepalen wat ik als ik in de supermarkt loop in mijn winkelwagentje leg. Kan ik allemaal zelf bepalen. Dan kies ik, dan maak ik keuzes, dan kan ik een afweging maken en ik besluit. Maar als dat nou gaat over God, dan wordt het toch een ander verhaal. Want van nature kiezen we niet voor God, maar tegen God. Mijn wil altijd de baas spelen. En dan kies ik voor mezelf. En dan draait het om mezelf. Dan doe ik waar ik zin in heb. Dat zit er bij mij in gebakken, dat zit er ook bij u in gebakken. En hoe komt dat? Dat komt omdat iemand anders die teugels van onze wil vast heeft. De boze, die doet me ondertussen geloven dat ik zelf die teugels in handen heb. En dat ik zelf mijn eigen wil kan doen. Maar zonder dat ik het door heb, ben ik een slaaf van de boze. Dan zeg ik ja, maar het is toch mijn leven. Hoor eens, maar het is toch mijn tijd. Het is toch mijn lichaam. Het is toch mijn geld. Ik bepaal wat ik doe. Ja, dat zeg je wel. Maar in feite ligt dat bijbels gezien anders. Je wordt aangestuurd en aangevuurd door de boze. En onder invloed van hem is het dat ik zeg wat ik Gods wil doen. Ja, kom nou. Waar is dat goed voor? En onder invloed van hem is het dat andere mensen zeggen wat ik Gods wil doen. Ja, wacht even, bestaat God dan eigenlijk wel? En onder invloed van hem kan ik als kerkmens zeggen, oké, goed, ik heb Gods wil in handen. En God wil graag dat ik dit doe. Nou, vooruit, ik geef God een beetje gelijk. Ik zal hem een beetje gehoorzamen, maar ik ga ook mijn eigen wil doen. Dan houden we het een beetje in evenwicht. Dat is eerlijk verdeeld, toch? Nee, zegt de Bijbel, dat is niet eerlijk verdeeld. Van nature is er een botsing van mijn wil met Gods wil. En wil mijn wil maar niet ondergeschikt raken aan die goede wil van God. Weet je dat de Heer Jezus daarom gehuild heeft? Daar was hij intens verdrietig over. Hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik je niet bij me geroepen en achter me aangeroepen. Maar jullie hebben niet gewild. Je hebt je ertegen verzet. Je hebt je eigen wil niet ondergeschikt willen maken aan mijn goede wil. En dat is niet alleen het beeld van Jeruzalem, dat is ook het beeld van mij. Van ons allemaal. Ja, wacht even, zeg je. Maar als je nou veranderd bent, en als nou die taal van zondag één je taal is geworden, en je weet het, ik ben uit de duister getrokken, ik ben uit de klauwen van de Satan losgerukt, en God heeft een prijs voor mij betaald met zijn dierbaar bloed, ben ik het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus. Hij is mijn zaligmaker, hem heb ik lief, ik ben wedergeboren, ik mag door het geloof verbonden zijn aan hem, wat dan? Ja, dat is een goede vraag. Dan is er fundamenteel iets veranderd in je leven. Dan is je wil veranderd. Dan heeft iemand anders de teugels van je leven in handen gekregen die jouw richting geeft. Dan heeft de Heilige Geest je hart geopend, je wil omgebogen, zodat je gaat willen wat God wil. Dan is het een kruis door je eigen wil gegaan. Daar staat niet meer mijn wil, Gods wil centraal. Weet je hoe dat heet? Zelfverloochening. Weet je hoe de catechismus dat noemt? Je eigen wil verzaken. Prijsgeven. Jezelf verloochenen. Dat is nee zeggen tegen je eigen wil die botst met de wil van God. Dat is je eigen wil, een halt toeroepen die haak staat op de wil van God. En daartoe roept de Heer Jezus op, want hij zegt, als je achter mij wil aankomen, dan moet je je kruis opnemen. En weet je wat dat is, je kruis opnemen? Dat is niet dat je iets heel zwaars moet optillen. Dat is niet dat de Heer een of ander kruis u op de schouders legt die je moet dragen, waarvan je zegt, oh wat is dat toch zwaar. Om te dragen. Nee, kruisdragen betekent in die context waar de Heer Jezus het over heeft, dat je letterlijk zo'n kruis, zo'n rood kruis, wat je wel eens op de snelweg ziet als teken dat de weg is afgesloten, dat je een kruis zet door je eigen wil, je zondige wil, die botst met de wil van God. Dat is achter hem aankomen. Jezelf verloochenen, dat je teugels in handen geven van hem en zijn wil opvolgen. Kijk, en als dat grote wonder in je leven heeft plaatsgevonden. En als jij hier vanmiddag zit en je zegt, maar dat is bij mij gebeurd. Ben je dan blij met die wil van God of niet? Ja toch? Heb je er dan zin in om de geboden van God te houden en zijn wil te doen? Ja toch? Jazeker. Maar is dat ook makkelijk? Nee. Waarom niet? Omdat die verkeerde wil, die oude mens, weer zo omhoog kan komen en het weer voor het zeggen wil hebben. En dwars gaat liggen en dat kost strijd. Kijk maar. In het leven van Jona. Een dienstknecht van God. Jona zegt de Heer tegen hem. Jona, ik wil dat jij naar Nineveh gaat om daar woorden van mij te spreken. Maar Jona die zei nee, ik wil niet. Ik wil niet wat u wil. Moet je kijken naar Saulus. Hij is op weg naar Damascus. Hij dacht heel goed bezig te zijn. Maar God zegt, stop jij eens even. Want wat jij doet, dat wil ik helemaal niet. Het strookt niet met mijn wil. En wat gebeurt er dan? Dan valt hij op de grond. Dan buigt hij, dan bukt hij. Dan buigt hij voor Gods wil. Heere, zegt Paulus, wat wilt u dat ik doen zal? Hij zegt dus gewoon hetzelfde als de derde bede. Hè? U wil geschieden. Laat niet mijn wil geschieden, maar de uwe. Goed, dat is gebeurd. Hij wil wat God wil. Is daarmee de kous af? We lazen niet voor niets ook een stukje uit Romeinen 7. Daar zegt Paulus, ik wil wel het goede doen en die wil van God doen, maar ik merk zo dat ik dat zo moeilijk vind, dat me dat niet ligt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Die verkeerde wil, die ben ik soms ook aan het voeden, maar die komt zo omhoog en die botst zo met die wil van God. Ik wil wel wat God wil en toch, dat lukt me zo vaak niet. Als ik nu doe wat ik niet wil, zegt Paulus, breng ik dat niet teweeg, maar de zonde die in mij woont. Want naar de innerlijke mens verheug ik me in de wet, in de wil van God. U wil geschieden. Dus als je dat graag wil, willen wat God wil, gaat dat niet zomaar automatisch. Jona vond het moeilijk. Paulus vond het moeilijk. En de discipelen? Wie zijn zij? Mannen die dicht bij de Heer Jezus leven, achter hem aangaan, volgelingen van hem. En aan hen leert Jezus deze bede. U wil geschieden. En in de catechismus staat dit gebed in het stuk van de dankbaarheid. Dus het is een gebed van iemand die verlost is door God. En het is een gebed om elke dag te bidden. Want ik red het niet in eigen kracht om die wil van God te doen. Misschien dacht je het wel toen je tot geloof kwam. Wanneer kwam u tot geloof? Vorig jaar? Is het geleidelijk gegaan? 20 jaar geleden misschien al. Toen dacht je misschien, nou ga ik, ja, ik wil wat God wil, natuurlijk. En toen kwam je erachter dat toch wel een beetje anders lag. En dat die oude verkeerde wil bij tijden weer zo omhoog kwam. Ik red het niet in eigen kracht. En daarom bid ik, Heere, leer mij. Of zoals de opstellers het zeggen, geef mij. Leer mij, geef mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, voegt u het helemaal samen, zodat mijn hart niet hier naar uitgaat en hier naar uitgaat, maar voegt u het samen tot de vrees van uw naam, zodat ik uw wil kan doen. Als jij bidt, en misschien doe je het wel dagelijks aan tafel, u wil geschieden. Weet je wat je dan zegt tegen God? Dan zeg je, breek mijn wil af. En laat uw wil, die ik heb ontvangen, de hoogste prioriteit hebben. De hoogste prioriteit. Krijg je wel eens een mailtje met, waarvan je weet, oh ja, ik zie, dat is zo'n rood uitroeptekentje voor. Heel belangrijk mailtje, belangrijk dat ik het vandaag nog even in orde maken met degene die mij een mailtje stuurt. Er wordt een vraag gesteld, maar moet vandaag echt beantwoord worden. Er moet op korte termijn gereageerd worden. Nou, dit gebed heeft de hoogste prioriteit. Geef mij uw wil te doen. En nee, niet alleen ik, maar ook alle andere gelovigen. Antwoord 124 zegt zelfs, alle mensen. Alle mensen. De hele wereldbevolking. Want als zij allemaal die wil van God gaan doen en zijn geboden gaan houden, dan wordt het zo mooi al op aarde. Dan vindt er geen onrecht meer plaats. Dan zijn er geen dictators meer. Dan is er geen uitbuiting. Dan komt de hemel al een klein beetje op aarde. En nog belangrijker, wordt God meer geëerd dan nu het geval is. En omdat ik daarna verlang dat God geëerd wordt, bid ik het elke dag. Laat uw wil geschieden. In het leven van ambtsdragers. Maar in het leven van alle gemeenteleden, jong en oud. In het leven van randkerkelijken. In het leven van die heel betrokken zijn. Het leven van mijn studiegenoten, mijn klasgenoten, mijn collega's. In het leven van alle mensen. Ook in het leven van mijn kind. Het leven van onze dochter. Ja, een beetje verschillend hè, soms tussen kinderen. En soms zeg je als vader en als moeder wel eens zo, wat een eigen willetje zeg. Ja, eigen willetje. En daarom, heren, leer onze Joëlle, u wilt te doen. Dat is ons verlangen. Dat ze uw liefde stem hoort en anderen in de wereld ook. Dat ze in aanraking komen met die wil van God die geopenbaard is. Maar dat ze dan vervolgens ook die wil gaan doen. U wil gaan gehoorzamen. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Want het antwoord zegt tenslotte, laten wij uw wil die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. Dus Gods wil vraagt ook gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Nee, niet op de manier zoals een jongere dat kan doen, die de opdracht krijgt van zijn docent om over 3 weken een werkstuk in te leveren. Daar heb je helemaal geen zin in. En je denkt, ja, goed, oké, het moet. Ik heb ook eigenlijk geen keuze, want dan heb ik een probleem. Nou ja, vooruit. En op de datum dat je dat werkstuk moet inleveren, leg je dat werkstuk op de tafel van je leraar, van je lerares. En je doet het misschien wel met zo'n gezicht. Alsjeblieft, je hebt met tegenzin aan gewerkt. Maar over zo'n soort gehoorzaamheid heeft zondag 49 het niet. Het is niet de gehoorzaamheid van, oh ja, God wil dat ik dit doe. Nou ja, het moet dan maar. Nee, het is Gods wil gehoorzamen met de vreugde van je hart. Waarom? Omdat je diegene die zijn wil aan jou bekend heeft gemaakt, hebt leren kennen door het geloof. En lief hebt gekregen. Hier is niet iemand aan het woord die een slaaf is en een slechte meester heeft en een opdracht krijgt en dan denkt, nou ja, dat moet ik maar doen, ik heb geen keus. Nee, hier is een kind aan het woord die een goede, liefdevolle vader heeft. En dat kind dat zegt, oh, hoe kan ik u, mijn God en mijn koning, hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik u gehoorzamen met de vreugde van mijn hart? Nou, hoe? Het slot van het antwoord wijst op de gehoorzaamheid van de engelen. Zoals zij, de engelen van God, gehoorzamen, hebben wij ook de roeping om God te gehoorzamen. Laat uw wil geschieden op aarde, gelijk, zoals uw wil geschiedt in de hemel. Zoals, gelijk. Er staat dus niet, ja, laat uw wil geschieden zowel in de hemel als op aarde. Nee, dat hoef je niet te bidden. Want in de hemel wordt Gods wil voor de volle 100% gedaan. En ten uitvoer gebracht. Dag in, dag uit, van minuut tot minuut. Want de engelen die hun woonplaats in de hemel hebben, zijn gedienstige geesten. En ze doen altijd de wil van God. Zonder gemoppen, zonder tegenspreken. En nu zeggen de opstellers, maar zo moet het nou op aarde ook zijn. Wij dienen net zo gehoorzaam Gods bevelen op te volgen als de engelen dat doen, want daarmee eren we God. Een engel zegt nooit, ik heb wat u nou mij opdraagt, ik heb er geen zin in om dat te doen. Gewillig en trouw doen ze wat God zegt. En wat God dan ook zegt, God kan op hen aan. En nou wordt er gezegd in deze zondagsafdeling, kijk eens naar de engelen. Kijk eens naar de engelen. Neem eens een voorbeeld aan hen. Nou ja, jongens en meisjes, wat een voorbeeld is, dat weet je wel. Hè? Misschien zit je in groep 3, misschien zit je vorig jaar in groep 3 of al veel langer geleden. En ja, wat ga je in groep 3 doen? Dan ga je ook letters schrijven. En hoe gaat dat? Ja, dan, dat weet ik ook niet precies of dat altijd zo gaat, maar Ik weet wel dat ik het zo geleerd heb dat je dan in je schrift, in je boek, een letter ziet staan. En dat je die zo met een potloodje over kan trekken. En nog een keer, en nog een keer. En dan ga je eronder, een wit regel, dan ga je eronder. Dan kijk je goed naar hoe die letter geschreven is en dan ga je het zelf proberen. Dat is heel mooi als je zo'n voorbeeld hebt, want dat helpt jou om die letter te leren en goed op te schrijven. Nou, zo zijn de engelen een voorbeeld. Je moet eens goed naar ze kijken wat ze doen. Ze luisteren zo goed naar God. Ze doen alles wat hij zegt zonder mopper. En zo mag u hem navolgen. En ik. Nee, niet in eigen kracht. Maar met de hulp van de Heer en de kracht van de Heilige Geest. En waar dan? Daar kun je heel veel over zeggen. Maar de opstellers die beperken zich alleen tot het ambt en het beroep. Dat is de plek waar je het mag laten zien. En dat de opstellers dat aanwijzen, dat heeft ermee te maken dat de engelen juist op dat punt het voorbeeld zijn. Omdat zij opdrachten krijgen die ze uitvoeren. En dat heeft dan een relatie met ons werk. Want onder de engelen zijn er allerlei verschillen. Je komt allerlei verschillende engelen in de Bijbel tegen. Daar is ook een bepaalde rangorde. De een, om het zomaar even te zeggen, die oefent een ander beroep uit als engel dan een andere engel. De een die krijgt vooral de opdracht om te strijden. En een andere engel die moet Gods oordeel uitvoeren. En een ander die mag een boodschap overbrengen, een mooie boodschap of misschien een minder mooie boodschap. En een andere engel krijgt de opdracht van God en nou wil ik dat je die en die gaat beschermen. En Gabriel, die kreeg helemaal een bijzondere opdracht. Die werd ingeschakeld bij de helsfeit, kerst. Maar al die verschillende engelen, welke rangorde ze ook hebben, ze doen allemaal gewillig en trouw, gehoorzaam, wat God van hen vraagt. En zo mag ik op de plek die ik heb gekregen van God, en dat is misschien voor jou een hele andere plek dan je buurman of je buurvrouw die naast je zit, mag ik laten zien, ik hoor bij God. En ik wil hem gehoorzamen. Ik wil zijn wil doen. En daarom doe ik trouw mijn werk. Loop ik de kantjes er niet van af, kun je op aan van mij. En werk ik niet met mijn ellebogen, voer ik gewillig en trouw de taak uit die ik moet uitvoeren. En leef ik bij die vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als ambtsdrager? Als je op huisbezoek gaat, ziekenbezoek, en je weet, oh, het zijn deze omstandigheden. Heere, mag ik hier iets vertellen over uw wil in deze omstandigheden? Wat wilt u dat ik doen zal? Als ik achter het stuur van de vrachtwagen zit, als ik op de kotter bezig ben, in het bedrijf, op de bouwplaats, op het kantoor, als ik in vergadering ben, achter de computer zit, in de klas ben, voor de klas sta. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Geef mij zicht op wat u van mij wil. En geef me dan ook de trouw en de gewilligheid om uw wil uit te voeren. Wilt u mij helpen, ook bij de opvoeding? Geeft u de genade dat wij echt een vader en een moeder mogen zijn, die ons kind bij de hand neemt? Dat vraagt u van mij en van ons. Mee te nemen naar de voeten van de Heere Jezus, zodat wij tot zegen mogen zijn. Wat wilt u dat ik doen zal? In de opvoeding, maar ook als ik met pensioen ben, als ik aan het winkelen ben, als ik op de koffie zit bij een ander, als ik, nou ja, vul maar in. Heere, mag ik een betrouwbaar christen zijn? Leer mij naar uw wil te handelen. Maak in uw woord mijn gang, mijn voeten vast. En laat de ongerechtigheid over mij niet eens. Gemeente, we hebben het woord van God gekregen. Waarin God zijn wil bekend maakt. Neem en lees. En vouw je handen dan maar over. Over het woord van God heen. Biddend om de leiding van de Heilige Geest. Zie omhoog naar de engelen. En zie vooral omhoog naar hem die luistert. Naar de naam Jezus. Want hij was altijd bereid de wil van zijn vader te doen. Hij was zo gewillig. Hij zei, Vader, zie, als het uw wil is dat ik naar de aarde ga, dan ga ik. Zie, hier ben ik. En het was, dat zei Jezus zelf, zijn spijs, zijn eten, zijn drinken, om de wil van zijn vader te doen. En hij was niet alleen gewillig, hij was ook heel trouw. Want hij deed Gods wil tot het laatst toe, door de drinkbeker helemaal leeg te drinken die hij van zijn vader kreeg. Zie op hem. Laat zijn liefde en zijn gewilligheid je hart verbreken. Laat zijn liefde, zijn gewilligheid je uitdrijven om elke dag te bidden. Heer, leer het mij. U wilt het doen. Dat ik het ook trouw mag doen. In gehoorzaamheid aan u. De plek waar u mij roept. Totdat die grote dag aanbreekt. En Gods wil voor altijd, voor eeuwig zal geschieden. Kijk, en als ik dan hier op aarde geleerd heb zijn wil te doen. Met vallen en opstaan. Mag ik eens in volmaakte liefde zijn wil beantwoorden. Geldt dat ook voor jou? Voor u? Want uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Dat heeft de Britse apologeet C.S. Lewis mooi, maar ook wel indringend onder woorden gebracht. Hij zei, uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. En dan moet jij even je leven spiegelen eraan. En voor jezelf proberen de balans op te maken. Bij wie van die twee hoor ik dan? Uiteindelijk zijn er twee soorten mensen, zegt Lewis. Er zijn mensen die tegen God zeggen, u wil geschieden. Als in een gebed, en dat is een heerlijk gebed. Laat uw wil gedaan worden door mij en door anderen. Hoor je bij die mensen? De anderen. En dat is verschrikkelijk. Zijn die mensen tegen wie God op de grote dag zal zeggen. Nu krijg je van mij wat jij gewild hebt. U, jouw wil geschieden. Bid je het mee vanmiddag? O Heere, laat dat alstublieft, dat laatste. Tegen niemand van ons gezegd worden. En leer ons allemaal. De kleintjes, van Joelle tot de oudste broeder en zuster toe. U wilt te doen. Amen.